Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u hier in de kerk en alle die op andere wijze met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze dienst. Vanavond gaat voor dominee Beekman uit Ede. Nou, het is geen nieuws meer, maar iedere vrijdagmorgen van 10 tot 12 is ons kerkgebouw open. En daar kan iedereen binnenlopen die behoefte heeft aan stilte, een gesprek of om eens rustig in het gebouw te kijken. Iedereen is van harte welkom. Er zijn twee collecten vandaag. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede is voor Open Doors. Onze voorzang deze avond is uit Psalm 89, het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. Naar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Want wie is u gelijk bij al de hemelingen? En welke vorsten ooit het aardrijk mag bevatten, wie hunner is, o Heer, met u gelijk te schatten? Een lofpsalm waarin we worden opgeroepen over Gods trouw te zingen. En hem te loven, omdat hij onvergelijkbaar groot en machtig is ten opzichte van alle aardse machthebbers. We zingen het derde vers van Psalm 89. En we als elkaar hier in de kerk, en waar we ons ook bevinden, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen een loflied zingen. Het is altijd goed als we bij elkaar zijn om God de lof te zingen. Dat is aan de ene kant uitzingen wie Hij is, maar het mooie is op het moment als we dat doen, dan zijn we tegelijk bezig met het ook weer inzingen wie Hij voor ons is. Al zingend en uitzingend wie Hij is, word je er ook bij bepaald wie Hij is en komt dat ook weer binnen in je hart en in je leven. En dat is ook altijd weer goed dat dat gebeurt, ook op deze plek. We doen dat vanavond met Psalm 75, het eerste couplet. Nou, dat is bekend, u alleen, u loven wij. Maar we zingen ook het derde couplet. Dat is eigenlijk een minder bekend couplet, maar daar zit een heel krachtig appel in. Tot een dom en dwaas geslacht zei ik, wees niet zinneloos. Nou, dat appel dat gaan we vandaag ook horen uit Spreuken 8. Dus een loflied en een krachtig appel, Psalm 75, 1 en 3. Na de belijdenis van het geloof zingen we uit Psalm 56 het vierde couplet. Belijden is uitspreken wie God is, hoe Hij zich laat kennen en met ons omgaat als de drie enige, Vader, Zoon en Heilige Geest. En dit oude lied van Israël zegt dat als wij met deze God leven, dat dat niet betekent dat ons leven een plezierreis is. Sterker nog, het kan een hele zwerftocht zijn waarop je heel wat tranen laat. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaat, maar het wordt wel gezien. En uiteindelijk mogen we ook weten, ondanks alles, dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. Dus dat als antwoord op de belijdenis van het geloof. En belijden we nu in gemeenschap met de kerk voor alle eeuwen het christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, en op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. Laten we dan ook in dat vertrouwen en met dat verlangen nu samen bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons bidden. Heer onze God, liefdevolle Vader, wij danken u voor uw belofte dat u ons nooit zult begeven. Dat u trouw blijft waar uw hand aan is begonnen. Dat geldt voor deze wereld, uw schepping. Wij als uw schepselen en u die uw naam hebt uitgesproken bij het begin van ons leven toen we gedoopt werden, wij danken u daarvoor dat u een God bent die ons zoekt, die ons vindt, die zich over ons ontfermt. Wij danken u dat u zich niet afwendt van deze wereld, hoeveel reden daar ook voor is, en ook zich niet wil afwenden van ons leven, maar dat u hier ook een plek hebt gegeven. Een plek om elkaar en bovenal u te ontmoeten. En wij danken u dat wij hier mogen zijn, of dat we deze dienst thuis ook kunnen meebeleven. We zijn hier bij elkaar als heel verschillende mensen. We worden door u gekend. U weet hoe het met ons is, voor uw aangezicht in ontmoeting met anderen. Maar allemaal, en dat hebben we gemeen, hoe verschillend onze levens ook zijn en onze levenswegen, hebben we het nodig. Dat u ons niet begeeft en niet verlaat. Wij kunnen niet zonder u in leven en sterven, dat belijden we u. We bidden om vergeving, dat we het zo vaak wel doen. Aan u voorbij gaan, aan elkaar voorbij gaan. En daarom bidden we later ook vanavond en steeds opnieuw het licht van uw genade in Jezus Christus vallen over ons leven. Overvloedig, want we zijn mensen die dat steeds opnieuw nodig hebben. Heer, wij zijn hier ook gekomen met onze eigen verhalen. We danken u dat we ook alles mogen meenemen voor uw aangezicht. Maar we bidden ook om ruimte vanavond om te luisteren naar uw evangelie. En daarom vragen we om uw Heilige Geest, dat die krachtig werkt in ons midden. Dat we uw woord zullen verstaan, niet alleen begrijpen, maar we zullen verstaan als een woord gesproken met het oog op ons leven. Dat ervan getuigt wie u voor ons bent en wat u met ons voor hebt. Wij vragen u, neem alles weg wat een ontmoeting met u in de weg kan staan. En geef alles wat ons in uw nabijheid brengt en ook dichter bij elkaar. Heer, wij bidden ook voor broeders en zusters die wereldwijd samenkomen. We danken u voor zoveel plekken waar vandaag uw evangelie wordt gedeeld. Maar we weten ook voor broeders en zusters die niet zomaar kunnen samenkomen. We bidden ook om uw nabijheid voor hen. Maar we weten ook voor mensen die bewust of onbewust aan u voorbij gaan. Mensen die ons heel dierbaar kunnen zijn. Mensen dichtbij van wie wij veel houden. Wij vragen u dat zij vroeg of laat zich toch door u gevonden mogen weten. En vanavond bidden wij u, geef ons die ervaring ook hier. Dat vragen wij u, in Christus' naam. Amen. Wij gaan vanavond lezen uit het Bijbelboek Spreuken en wij lezen het 8e hoofdstuk. En dat is in die zin bekend dat ik denk dat daar wel een van de meest bekende woorden uit Spreuken staan, namelijk wijsheid die als een spelend kind voor het aangezicht van God was. En dat is natuurlijk een tekst die ook nog wel op Christus wordt betrokken, dat kennen we vaak wel. Maar dat staat natuurlijk in een context van een heel hoofdstuk, een hoofdstuk dat eigenlijk ook gestapeld is. Hè? Dus het heeft verschillende onderdelen die eigenlijk trapsgewijs naar een climax werken. Dus vandaar dat we het hele hoofdstuk ook gaan lezen. En het Bijbelboek Spreuken bestaat eigenlijk uit meerdere grote onderdelen. En je kunt zeggen dat de eerste 9 hoofdstukken een soortement inleiding zijn. En in die inleiding wordt dan natuurlijk het belang benadrukt van wijsheid. En dat wordt onder andere gedaan door vrouwenwijsheid. Dat is een personificatie van de wijsheid. Dat is natuurlijk niet iemand die je kunt opzoeken in een telefoonboek. Hè. Dat begrijpt u, dat is beeldspraak. En je hebt ook een vrouwendwaasheid. Nou, in het hoofdstuk wat wij lezen is vrouwenwijsheid aan het woord. En misschien mag ik ook nog één ding zeggen ter achtergrond over het Bijbelboek Spreuken. Nou, het is overduidelijk als je dat leest dat het gericht is op de praktijk van ons leven, hè? Dus het leven van alle dag, zo zou je dat wel kunnen zeggen. Vandaar dat er ook wel eens iemand is geweest die zei van, nou ja, ook als je niet zoveel hebt met God, dan kun je altijd nog wel wat met Bijbelboek Spreuken, hè? Daar kun je wel wat uit leren. Maar als je er beter naar gaat kijken, is het opvallend dat er geen algemene levenswijsheden in zitten. Het gaat niet voor niks ook heel vaak over de vrezen des Heren. Maar wat je ook opvalt als je het op detailniveau gaat bekijken, dat er bijvoorbeeld heel vaak wendingen en werkwoorden worden gebruikt die je bijvoorbeeld in het boek Deuteronomium tegenkomt als het gaat over de wet van God. Dus een 1-2'tje is dan, in het Bijbelboek Spreuken gaat het eigenlijk ook over de praktische vertaling van de wet van God. Van hoe leef je dat leven dan? Met alles wat zich voordoet en met alles wat er is, zeg maar. Dus het zijn niet zomaar algemene levenswijsheden. Ze staan in nauw verband met de God van het verbond. En er wordt wel degelijk ook teruggegrepen op zijn geboden. Nou, ik dacht dat is misschien wel goed om dit ter inleiding te zeggen. Met uw goedvinden. Ja, en als u het niet goed vindt, heb ik het al gedaan. Maar het is wel goed om dat te hebben gedaan. Wij gaan nu samen lezen. Spreuken 8. En daar horen we het woord van onze God als volgt. Roept wijsheid niet en laat inzicht haar stem niet klinken, dus vrouwenwijsheid. Op de top van hoogte langs de weg, op een kruispunt van paden staat zij. Terzijde van de poorten, voor aan de stad, bij de ingang van de deuren, roept zij luid. Tot u mannen roep ik en mijn stem klinkt tot de mensenkinderen. Onverstandigen begrijpt met schranderheid en dwazen begrijpt met verstand. Luister, want ik zal vorstelijke dingen spreken. En het openen van mijn lippen brengt wat billijk is. Ja, mijn gehemelte zal waarheid tot uiting brengen. Goddeloosheid is voor mijn lippen een gruwel. En alle woorden uit mijn mond zijn in gerechtigheid gesproken. Er is niets verdraaids of slinks in. Ze zijn oprecht voor ieder die begrijpt. En juist voor hen die kennis willen vinden. Neem mijn vermaning aan en niet zilver. Want kennis is verkieselijker dan bewerkt goud. En wijsheid is beter dan robijnen, die niet alleen kostbaar waren, maar waarschijnlijk destijds ook een geneeskrachtige functie hadden. Dus dat is ook gewoon belangrijk. En al uw wensen zijn er niet mee te vergelijken. Ik wijsheid, ik woon bij schranderheid en vind kennis door alle bedachtzaamheid. De vrezen des Heren is het kwade te haten, hoogmoed, trots en de verkeerde weg. En een mond vol verderfelijke dingen haat ik. Bij mij is raad en wijsheid, ik ben inzicht en bij mij is kracht. Door mij regeren koningen, verordenen vorsten gerechtigheid, door mij heersen vorsten, edelen, alle rechters op aarde. Ik heb lief wie mij lief hebben, en wie mij ernstig zoeken zullen mij vinden. Rijkdom en eer is er bij mij, duurzaam bezit en gerechtigheid. Mijn vrucht is beter dan bewerkt goud en zuiver goud, en mijn opbrengst is beter dan het beste zilver. Ik loop op het pad van de gerechtigheid, midden op de paden van het recht, om wie mij liefhebben in erfelijk bezit te laten wat er is, en ik zal hun schatkamers vullen. De Heere bezat mij van aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest, vanaf het begin, vanaf de tijden, voordat de aarde er was. Toen er nog geen diepe wateren waren, werd ik geboren, en toen er nog geen bronnen waren zwaar van water. Voordat de bergen waren verzonken, voor de heuvels werd ik geboren. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, evenmin het begin van de stofjes van de wereld. Toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. En toen hij een cirkel over het oppervlakte van de watervloed trok, toen hij de wolken daarboven sterk maakte, hij de bronnen van de watervloed versterkte, toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden, toen hij de fundamenten van de aarde verordende, was ik bij hem, zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap, te allen tijd spelend voor zijn aangezicht, al spelend in de wereld van zijn aardrijk. En mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Nu dan, kinderen, luister naar mij. Welzalig zijn zij die mijn wegen in acht nemen. Luister naar de vermaning en word wijs, verwerp die niet. Welzalig is de mens die naar mij luistert, door dag aan dag te waken aan mijn poorten, door mijn deurposten te bewaken. Want wie mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de Heere. Wie echter tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan, want allen die mij haten, hebben de dood lief. Tot zover de schriftlezing. Ter voorbereiding op de verkondiging zingen wij de psalm van de grote opluchting. En dat is psalm 32. Psalm 32 begint natuurlijk met die enorme opluchting en eigenlijk ook wel verrassing. Namelijk van die mens die zegt van, nou ja, wat ik had gedaan, mijn schuld heb ik eigenlijk eerst weggestopt, hè. Daar wilde ik niet aan voor het aangezicht van God. Maar dan voel je de verrassing in dat lied, hè, dat toen ik ermee voor de draad kwam, toen had ik niet een geweldig probleem, maar toen overviel mij hoe God genadig is en hij alles wil vergeven. Opvallend genoeg zitten we dan nog maar op de helft van het lied. Dan stopt de psalm niet, maar dan gaat de psalm verder. Want het is niet alleen maar de vraag waarvan verlost God ons, maar ook altijd waartoe verlost hij ons. Nou, en wat je dan dus ziet in dit lied is dat je vervolgens niet zelf de weg hoeft uit te zoeken. En dan zie je maar hoe je het verder doet. Maar dat God ook onderwijst. Ik wijs u de weg die gij zult wandelen. Ik zal u trouw vergezellen met mijn raad. En dan ben je ook bij het Bijbelboek Spreuken. Je hoeft het niet allemaal zelf uit te zoeken in het leven. Al blijft dat natuurlijk altijd wel een verzoeking voor ons mensen. Dus vandaar ook het vijfde couplet. Hè? Van wil toch niet gelijk het paad weer streven. Ja, want dat is toch altijd weer het risico, dat we liever naar onszelf luisteren, naar iemand anders. Maar, zegt dit lied, doe dat nou niet, want er komen geheid weer problemen van. Hè? Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Dus wij zingen nu ter inleiding op de verkondiging Psalm 32, vierde en vijfde couplet. straks, na het amen van de verkondiging, zonder verdere aankondiging, zingen wij uit Psalm 119, de psalm die ook gaat over de wet, dus ook over het leven met God, met elkaar, dat is het thema van de wet. Maar dan zingen we uit die psalm het 83ste vers. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt, want dat is ook een van de aspecten van Psalm 119, de vreugde die er zit in dat leven wat God ons geeft, de weg die hij wijst. En wij zingen wel ook het 86ste couplet van, daar komt dat eigenlijk ook weer terug. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, wanneer ik door uw geest uw wetten leer. En dat is ook een leerproces dus, dat leven, dat is ook wel duidelijk. Dus Psalm 119, vers 83 en 86, en dat allemaal na de verkondiging. En op deze zondagavond is de verkondiging naar aanleiding van de schriftlezing Spreuken 8, het gedeelte zoals we dat hebben gelezen. Gemeente van Jezus Christus. Vrouwenwijsheid presenteert zich als degene die ooit als een spelend kind aan de voeten van God zat in den beginne. En hoewel je dat natuurlijk ook niet helemaal kunt voorstellen, kun je er allemaal denk ik wel iets van een voorstelling van maken. En dan komt het binnen als een mooi tafereel. Mooi omdat, zo gezegd, God ervan genoot en zij ook. Vreugdevol is het, ontspannen. Het is een prachtig beeld, vol licht en vrolijkheid. Maar nu, op dit moment, is zij daar waar de mensen het leven van alle dag leven. Op de kruispunten en bij de stadspoort. En wat ziet zij dan, als zij rondkijkt? Als zij hier rondkijkt, in Wilnis. Lijkt dat een beetje op in den beginne? Zijn hier allemaal mensen te zien? Concreet hier binnen vanavond mensen waarvan je kunt zeggen, ja, die vinden wel zoveel vreugde in elkaar en in God. Mensen die, als je ze zou karakteriseren, waarvan je zou kunnen zeggen, zij gaan spelenderwijs door het leven. Dat. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat vrouwenwijsheid zich zo druk maakt en zo krachtig van zich laat horen, omdat wat zij ziet nu, als ze om zich heen kijkt vandaag, dat wat zij ziet zo weinig weg heeft van in den beginnen. Dat lijkt er helemaal niet meer op. En nou is de vraag die vanavond voor ligt, en dat is eigenlijk de vraag natuurlijk, die opkomt uit het gedeelte zoals we dat hebben gelezen, is dat nou een voorgoed verloren tafereel? Dat je zegt, mooi dat we weten dat het ooit zo is geweest. Of zou dat op de een of andere manier ook weer werkelijkheid kunnen worden? Daar gaat het eigenlijk over. Zoals gezegd, vrouwenwijsheid, de personificatie van wijsheid, gaat dus de straat op naar plekken waar ze zoveel mogelijk mensen tegenkomt en waar het leven van alle dag wordt geleefd. En eigenlijk, ja, moet je je dat niet zozeer voorstellen bij een zondag, al weet ik natuurlijk ook hoe druk het hier ook op zondag kan zijn, hier op het kruispunt, maar hier in het Groene Hart in het algemeen, maar eigenlijk is morgen een betere dag, zeg maar, maandag, als je daaraan denkt, zeg maar, hè, de knooppunten van de wegen en de stadspoor, daar waar we allemaal stilstaan, waar je in de file staat, hier op de snelweg, of gewoon hier bij de stoplichten, hier in Wilnis, zeg maar, waar zoveel mogelijk mensen voorbij komen. Mensen die onderweg zijn naar hun werk, naar een opleiding, naar school, zaken doen, misschien wel naar de dokter of iets anders, nieuwtjes uitwisselen, rondhangen. Het leven van alle dag, daar kom je natuurlijk mensen tegen bij wie het allemaal wel redelijk gaat. Mensen die er helemaal geen gat meer in zien. Kortom, eigenlijk zo'n breed mogelijk publiek. En dat is eigenlijk wel het eerste wat opvalt aan vrouwenwijsheid. Zij wil eigenlijk zoveel mogelijk en ook zoveel mogelijk soorten mensen bereiken. Sterker nog, zij spreekt iedereen aan, zonder enige uitzondering. Dan kom je wel gelijk al bij een opvallend iets vanavond. Dat ons wordt verteld, of zij zegt dat zelf natuurlijk, dat er sprake is dat zij op zoek gaat naar mensen en hun aanspreekt. Andersom horen we niet. Namelijk dat mensen massaal naar haar op zoek zijn. Hè? Dat er mensen in de file staan. Als je nou zegt, wat zijn dat allemaal voor mensen die hier in de file staan? Dat je daarvan zegt, nou, die zijn allemaal op zoek naar vrouwenwijsheid. Die lopen de deur bij haar plat. De werkelijkheid is dat zij aandacht voor zichzelf moet vragen en opeisen in deze wereld. Want anders is er geen aandacht voor haar. Dat zij dat doet, is veelzeggend. Bewogenheid proef je daarin. Bewogenheid met mensen. Wijsheid houdt zich verre van onverschilligheid en onbewogenheid. Dat is juist een kenmerk van dwaasheid. Als je hoofdstuk 9 zou lezen, kunt u misschien nog een keer lezen deze week, gaat het ook over vrouwendwaasheid. Nou, als er nou iets opvalt aan vrouwendwaasheid, is eigenlijk dat het haar helemaal niks interesseert hoe het gaat met de mensen waar zij een appel op doet. Dus eigenlijk interesseert het haar niet dat die mensen in het niet verdwijnen, zoals daar wordt gezegd. Dus zij houdt zich verre, vrouwenwijsheid, van onverschilligheid en onbewogenheid. Zo van, nou, kan mij dat allemaal schelen, of ze zoeken het zelf maar uit, of iedereen moet doen wat hij of zij goed vindt, dat soort dingen. Het laat vrouwenwijsheid niet onberoerd als zij al die mensen voorbij ziet gaan, maar dat is te algemeen. Ik zou dat concreter willen maken vanavond. Als je nou gewoon aan ons hier denkt vanavond in Wilnis, dan denk ik, als zij ons dus voorbij ziet gaan, zeg maar morgen, maandagochtend, dan gaat het haar aan het hart. Dat doet iets met haar als zij ons ziet. Ik bedoel, ze had ook natuurlijk een andere conclusie kunnen trekken van, nou ja, ik wend me af van die mensen. Als ik nou zie hoe zij allemaal door het leven gaan, laat maar zitten, niks meer te beginnen. Het lijkt van geen kant op in den beginnen, dus ja, verloren zeg maar, als ze om zich heen kijken. Totaal niet. Sterker nog, vrouwenwijsheid zet zich voor hen in. En daarin hoor ik ook hoezeer wij God ter harte gaan. Dat het hem echt niet onbewogen laat hoe wij door dit bestaan gaan. En dat hij het niet zegt, zoek het zelf maar uit. Hij wacht niet tot er naar hem wordt gevraagd, maar hij komt ongevraagd in ons bestaan om ons aan te spreken. Waarom komt vrouwenwijsheid in actie? Nou, je zou kunnen zeggen, het eenvoudige, maar heldere antwoord is als volgt, iedereen heeft haar nodig. Zij spreekt namelijk de mensenkinderen aan en die omschrijft zij als volgt, onverstandigen en dwazen. Nou, dat is misschien wel tamelijk beledigend. Je kunt zeggen, worden we daar niet op een onbehoorlijke manier weggezet? Dat als je gewoon ons hier nou even allemaal bij elkaar pakt, is dat nou niet wat aan de heftige kant dat er dan gelijk wordt gezegd, onverstandigen en dwaasheid. Of zou je moeten zeggen, als je heel eerlijk bent, vrouwenwijsheid heeft een heldere blik als zij ons en al die anderen door het leven ziet gaan. Dat juist in het leven van alle dag er zoveel dwaasheid is. Waar we lang niet altijd last van hebben. Wat we de gewoonste zaak van de wereld vinden. En ook in het leven van hen die gegrepen zijn door Jezus Christus. Die zich geborgen weten in zijn verzoenend lijden en sterven. Kan zo ontzettend veel dwaasheid zijn. En het allergrootste probleem is in Spreuken 8 dat er eigenlijk maar één last van heeft. En dat is vrouwenwijsheid. Want de rest denkt gewoon van, dat hoort erbij. Dat vinden we de normaalste zaak van de wereld. Het ergste van alles is misschien wel dat we zo goed kunnen leven met dwaasheid in de wereld. En dichterbij vooral ook in je eigen leven. Wijsheid wordt snel vergeten, gemakkelijk genegeerd en zelden gemist. En daarom is het nodig dat vrouwen wijsheid haar stem verheft. Ook omdat we gewoon als we om ons heen kijken niet zoveel wijsheid zien. We moeten het leren. Het is niet zo dat je zegt van, nou jongens, stap de straat maar op, kijk maar eens om je heen en je ontdekt wel wat de wijsheid is, zeg maar. Je ontdekt wel het leven zoals God dat heeft bedoeld, met elkaar en met hem. En zou het nou zo zijn als er iemand voor de deur stond, zeg maar, en die zou nu vanavond binnenkomen. En die zou dat vragen, zeg maar, wat is wijsheid? Hoe heeft God nou het leven bedoeld, wat ik te leven heb, zeg maar. Ja, zou die hier dan aan het goede adres zitten, als die gewoon naast ons in de bank zou gaan zitten? Zit die dan naast mensen waar die het aan kan zien? Als die een avondje met ons mee zou lopen, dat hij zegt, ja, nou krijg ik er iets een beeld van. Nou, je voelt opeens wel aan, dan is het echt niet zo gek wat vrouwenwijsheid zegt. En nou vind ik wel zo bijzonder. En dat vind ik een kenmerk van de schrift, ook van het evangelie, zeer zeker. De hoopvolle houding waarmee vrouwenwijsheid om aandacht vraagt. Ik weet niet of wij er zo hoopvol van worden, wat je om je heen ziet, maar ook waar je tegenaan kunt lopen in je eigen leven. Je kunt juist zo'n idee krijgen dat je denkt van wat is het ver weg bij hoe God het ooit bedoeld heeft. Dat je denkt, dit komt toch nooit meer goed, dit wordt niet wat. Moet je kijken hoe het er allemaal aan toe gaat. Moet je zien al die mensen die hier in de file staan morgen voor dat stoplicht. Waar die allemaal mee bezig zijn, zo hè. En weet je wat zij zegt? Onverstandigen kunnen tot begrip komen en dwazen kunnen verstand krijgen. Dat is hoe zij ernaar kijkt. Dat zij zegt, dat kan dus veranderen. Kijk, dwaasheid zegt hoe het is, zal het altijd blijven. Weet je, dat was het verhaal van de fariseeërs. Die zeiden dat ook tegen Jezus, hè? Als het één keer mis is in je leven, is het voor altijd mis. Een verloren zoon komt nooit meer thuis. Nee, zei Jezus, het verhaal van God is anders. Een verloren zoon, dat hou je nooit voor mogelijk dat hij allemaal kan uithangen. En had je dan nog ooit gedacht dat hij thuis? Ja, zegt Jezus. Iemand die aan het kruis veroordeeld hangt. Zegt Jezus, weet je hoe dat kan aflopen? Je zult met mij in het paradijs zijn. Buitengewoon hoopvol. Nou, Spreuken is dus ook heel hoopvol. En dat is de houding waarmee God met ons omgaat. God zegt nooit, het is niks, het wordt niks. De evangelie zegt, lieve mensen, je kunt veranderen. Het kan anders, het is heel hoopvol. Nou, en daarom wordt dan ook benadrukt hoe bruikbaar het is wat zij brengt. Het is betrouwbaar, wordt benadrukt. Dat is natuurlijk ook omdat er zoveel wordt aangeboden. En er zoveel is waar wij ons houvast in vinden. Wat in de praktijk uiteindelijk niet betrouwbaar is. Wat je niet die vreugde geeft en brengt bij de bedoeling van het leven. Er staat, het is waardevoller dan zilver en goud. Nee, en dat is geen moralistisch verhaal zo van, weet je, geld en goed, dat is allemaal niet belangrijk. En zilver en goud, dat is allemaal waardeloos. Het gaat uiteindelijk om het leven met God enzovoort. Nee, dit is een erkenning. Zilver en goud zijn gewoon heel waardevol. Daar heb je echt een heleboel aan in het leven. En het is gewoon nou eenmaal zo dat als je daar veel van hebt, dat het je over het algemeen beter gaat in het leven dan als je er weinig van hebt. En nou zegt zij, dat is dus al heel waardevol. En wijsheid gaat er nog ver bovenuit. En dat is natuurlijk ook wel een beetje een speldenprik. Want ik denk dat als vrouwen wijsheid al die mensen door het leven ziet gaan, dat er wel een heleboel mensen zijn die op de een of andere manier bezig zijn met zilver en goud te verzamelen. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Omdat je gewoon denkt, daar ben ik mee geholpen. Dat zal me houvast geven, dat geeft me vreugde in het leven. En het heeft zijn waarde. Maar vrouwen wijsheid zegt, wijsheid heeft dat meer. En het heeft ook iets ontspannends in zich. Dat het dus ook niet allemaal verloren is en niet goed gaat als je geen zilver en goud verzamelt in het leven. Want bij een aantal mensen gaat dat goed. Maar voor een heleboel mensen is dat gewoon eenvoudigweg niet weggelegd. Dat was toen de tijd niet anders. Maar dat er ook iets zit van ja, maar die vreugde en hou vast in het leven kun je ook zonder hebben. Weet je wat veel belangrijker is? En dan kom je eigenlijk bij zo'n herhaald thema in het Bijbelboek Spreuken. De juiste relatie met God. En dat heet dan de vreze des Heren. En vreze des Heren is eigenlijk wel een vreugdevol en mooi woord in het boek Spreuken. Dat heeft niks te maken met dat je bang bent voor iemand. Hè, alsof God een grote generaal is en je moet naar al zijn orders luisteren. Anders heb je een geweldig groot probleem. Vreze des Heren is juist, heeft te maken met eerbied. Dat heeft ook te maken met overgave, met geborgenheid, met vertrouwen. Dus vrezen des Heren is juist dat je die vreugde van een kind, zeg maar. Hè? Als je kijkt naar een klein kind, die kunnen echt zo blij zijn. Hè? Van mijn vader of mijn moeder, die vertrouw ik, die zorgt voor mij. Iets van die onbevangen vreugde. Nou, mijn vader, mijn moeder, zeg maar. En dat zit eigenlijk ook in de vrezen des Heren. Zoveel vreugde dat er iemand is door wie je geliefd wordt. Dat er iemand is die je begenadigt. Dat er iemand is die je trouw blijft. Die voor je zorgt. Weet je, allemaal dat zeg maar. Daar gaat het over. En als je nou een relatie hebt met God, is de veronderstelling in het Bijbelboek Spreuken, dan vormt dat je leven. Je raakt ook van alles kwijt. Hoogmoed, trots, de verkeerde weg. Een mond vol verderfelijke dingen haat ik. En je ontvangt van alles. Raad, wijsheid, inzicht en kracht. En dan staat er dus de verbondsnaam, Heren. En dat is die naam, ik ben erbij. Maar dat is ook geen algemene uitdrukking in het Oude Testament, zo van, nou, ik ben erbij. Maar dat vertaalt zich in de daden van God, hoe hij omgaat met Israël en in Jezus Christus met ons. Dus God die bevrijdt. Het Bijbelboek Spreuken laat dus ook vooral zien van waartoe ben je nou eigenlijk bevrijd door Gods liefde en genade. Want kijk, dat is wel een hele belangrijke, dat wij dat ook op het oog hebben. Als iemand nou, als je nou morgen daar zou staan, hè, je hebt een gesprek op het grote kruispunt met iemand. En dat kan ook in Wilnis zomaar, hè, want ik weet dat uit Noorden. En dan weet ik wel, Noorden is geen Wilnis, maar toch, het is ook dicht bij elkaar. Er zijn hier zoveel mensen die niet bekend zijn met God, met het evangelie. En als iemand het nou eens aan je zou vragen, zeg maar waarom vergeeft God nou jouw zonde? Waarom is Jezus nou voor jou aan het kruis gestorven? Dat kan iemand echt je vragen. Weet je dat eigenlijk? Ja, zeg je dan van, nou ja, om mij te bevrijden van mijn zonde enzovoort. En maar waarom bevrijdt hij je van je zonde? Waarom doet hij dat eigenlijk? Waarom zou God ons genadig zijn? Nou, en dan ben je opeens toch bij het spreukenboek, hè, van wat is nou zijn bedoeling met ons leven? En je wordt niet bevrijd van het alledaagse leven, hè, zodat je op dinsdag nooit meer over het grote kruispunt moet en zegt van daar ben ik vanaf, dankzij God. Maar juist zodat je echt op een andere manier door het leven gaat. En iedereen heeft het nodig, want vrouwenwijsheid zegt koningen regeren door haar, ook lager geplaatste leiders. Dus met andere woorden, als zij het al nodig hebben, dan de gewone man zeker. Niemand kan zonder wijsheid, ja. Sorry, denk ik dan. Dat zie ik niet om mij heen. Waar zien wij dat we door wijsheid geregeerd worden? Ik bedoel, is er niet ontzettend veel dwaasheid in de wijze waarop er leiding wordt gegeven in deze wereld, geregeerd? Dichterbij, ook in verbanden op werk, hoe we met elkaar omgaan, zeg maar. En toch denk ik dat het de waarheid van dit woord bevestigt. De praktijk op het wereldtoneel en dichterbij laat al zien hoe belangrijk wijsheid is. Wat voor ellende je krijgt als dwaasheid regeert. Want al die verdorvenheden die horen bij dwaasheid, die zijn vaak leidend in de omgang met elkaar. Op het grote toneel, op het kleine toneel. Hoogmoed, trots, verderfelijke dingen. Al die dingen, die spelen vaak een hele grote rol. En uiteindelijk blijkt dan ook juist in de praktijk, als je nou leeft met God, je door hem laat vormen, dat andere dingen dan belangrijk gaan zijn. Ook in de wijze waarop je leiding geeft. Dus dan snap je ook wel dat vrouwenwijsheid ook gewoon kan zeggen. Er is zegen aan verbonden, opbrengst, als je een leven hebt in wijsheid. Het zou je echt goed doen om je te laten vormen door God. En nou kan niemand zeggen van ja, maar dat is niet voor mij. Het Bijbelboek Spreuken kent sowieso al niet het idee dat je er te dom voor kunt zijn. Hè? Dat je zegt van ja, nou ja, dat heeft God met mij voor, maar ja, dat is een niveautje te hoog voor mij. Dat lukt mij niet. Of dat het bij jou niet zou lukken, dat je zegt, nou ja, er zijn mensen. Dat hoor ik wel eens, zeg maar. Dat heb ik wel eens in Noorden gehoord en in Ede ook. En er zijn de mensen die kunnen zo serieus bezig zijn met geloof, dominee. Die leven er echt uit, maar ik denk dat ik dat op die manier niet kan. Dat gevoel kun je hebben, hè, dat je denkt, ja, nou, dat is helemaal niet voor mij. Nou, en dan zegt vrouwenwijsheid, ja, weg ermee. Iedereen kan dit. Die mij ernstig zoeken, zullen mij vinden. Denk nou nooit dat God in zijn liefde en genade jouw leven niet wil vormen. Nou, je voelt dus aan dat eigenlijk tot nu toe zij gewoon een heel krachtig appel op ons doet hoe belangrijk de wijsheid van God is, hè. En om haar woorden nou kracht bij te zetten, komt eigenlijk de volgende stap in dit hoofdstuk. En dan vraagt zij aandacht voor haar oorsprong. Dus waar komt ze nou vandaan? En dan in beeldtaal, hè, want dat begrijpen we, hoop ik, goed. Hè, dat is geen fotoverslag, maar dat is beeldtaal. Vertelt vrouwenwijsheid dat zij er al was, voordat alles is geschapen. Dus dat is niet zozeer een chronologisch verslag of zoiets, hè, of een feitenverslag, als wel een principiële kwestie. Volgens mij wat zij hier vertelt is dus dat zij zegt, voor deze wereld en voor alle schepselen die daarop leven geldt, zonder wijsheid is dit bestaan niet mogelijk. Dus dat is eigenlijk het fundament van het bestaan. Zonder wijsheid komt de schepping niet tot haar doel. Nou, en dan vertelt ze van dat oerbegin waar helemaal niemand van ons bij was. En dan vooral dat ze bij God was als zijn lievelingskind. Dag aan dag zijn bron van blijdschap, spelend voor zijn aangezicht. En een spelvreugde verspat van die woorden, plezier, ontspanning, genieten, warmte, liefde. Weet je, je hebt, nou, er zijn nogal heel wat woorden in de Bijbel. Je kunt natuurlijk tegen elkaar zeggen, snap je wat er staat? Hè? Dat vinden wij altijd heel belangrijk. Begrijp je wat er staat? Ik denk steeds meer, is natuurlijk belangrijk. Maar heel veel Bijbelwoorden zijn er ook om te voelen, net als de zon. Je kunt natuurlijk, ja goed, we zitten nu in de avond, maar beeld snapt u wel. Hè? Je kunt natuurlijk de zon, dat je zegt, ik snap dat de zon schijnt en dat het daardoor warm wordt. Of je voelt de zon en het verwarmt je. Heel veel Bijbelwoorden zijn zo bedoeld. Woorden als liefde en genade. Niet alleen maar dat je het snapt, maar dat je het voelt over je leven. Nou, dit ook. Hè. Je voelt het plezier, de ontspanning, de warmte, de liefde. En ook al kun je het niet helemaal voorstellen, het roept van alles op. God geniet van vrouwenwijsheid. En vrouwenwijsheid geniet op haar beurt van mensen. Geweldig mooi. En toch kan ik me voorstellen dat er mensen zijn vanavond, inclusief mijzelf, die zeggen ja, daar kan ik me gewoon helemaal niks bij voorstellen. Gewoon helemaal niks. Ik bedoel, is dat nou ook juist niet de zonde, de gebrokenheid, het kwaad, dat we dit op die manier gewoon niet meer zien? Kun je het je voorstellen, op dit moment, dat God zo vrolijk is en zoveel vreugde heeft? Met hoe het gaat in de wereld, ver weg en dichtbij, hoe het is met ons. En wij zelf spotten in ons leven de spelvreugde ervan af. Dat vrouwenwijsheid ervan kan genieten als ze ons ziet. Dat we mensen zijn die genieten van het bestaan met God en elkaar. En dan denk je, ja, dan zijn we geweldig kwijt met z'n allen. God die van de wereld geniet, dat kun je je al nauwelijks voorstellen. Maar mensen die van God genieten, van elkaar, ja, daar staan morgen, ben ik bang, de wegen ook niet mee vol. En zijn we daar niet iets heel, heel belangrijks kwijtgeraakt? Maar dat is dus niet voor goed weg. Die vreugde van toen wil vrouwenwijsheid hier en nu brengen. En daar verlangt zij naar. En zij zegt dus eigenlijk, en dat is een geweldige belofte, dat ze zegt, als je nou luistert naar mijn onderwijs, als je je laat vormen door God, dan die vreugde van toen is dan niet alleen maar een verhaal van lang geleden, zeg maar dan wordt het iets van hier en nu. Dan mag je daarin delen. En zij verlangt daarnaar. Weet je, de vraag is helemaal niet van, hebben wij er zin in vanavond? Maar er wordt ons natuurlijk iets verkondigd nu van Gods wegen. Dat de hemel ernaar verlangt. Dat er zal zijn op aarde. En als het niet de hele aarde is. Laat het dan in elk geval het stukje aarde zijn waar wij zijn. Nou, en daarom heeft God ook zijn zoon gezonden als een verzoening voor onze zonde. Omdat hij van ons wil genieten en wij van hem mogen genieten. De vreugde van het begin er is. Dat we niet van die overlevers zijn. Want daar zijn we vaak zo druk mee in het leven. Overleven. En erdoor proberen te komen. Maar dat je leert spelen. Ontvankelijk voor het leven. De wijsheid als bron van vreugde. Het allerdiepste wat we kunnen doen, ook hier in Wilnis als christelijke gemeente, is het avondmaal vieren. En daar zie je dat ook. Hè? Daar zie je eigenlijk dat het ook niet bedoeld is om ons alle vreugde te ontnemen, maar juist als bron van vreugde. Dat ik mag leven als een koningskind. Begenadigd door de Vader, door wat Christus heeft gedaan, de Geest die in ons woont, en dat delen met anderen. En door wijsheid krijg je ook inzicht van wat heeft God nou voor met mijn leven. Christus brengt ons terug naar onze bestemming. Ik denk ook dat je echt wel kunt zeggen, of zeg ik nou iets heel raars vanavond, dat door hem vind je ook de vreugde in het bestaan terug, in God en in elkaar. Ik denk ook dat je daarmee het meest recht doet aan dit gedeelte. Want zoals ik zei, dit is een gedeelte met een praktische insteek. Maar natuurlijk weet ik wel dat deze woorden in de uitlegtraditie hebben geleid tot diepzinnige overwegingen. Er wordt hier al gesproken over Christus die er was voor de schepping, als de eeuwige zoon van God. Hè? Omdat je het gevoel hebt, vrouwenwijsheid bemiddelt ook wel tussen God en mensen. Nou, hè, de middelaar Christus. Anderen zeiden van ja, maar dit is nou juist een teken. Als hier staat dat de wijsheid is geboren, dat Christus een schepsel was en niet de zoon van God. Nou, dat is al een hele discussie bij de geloofsbelijdenis van Nicea op de achtergrond. Hè. Dus allemaal hele boeiende en belangrijke overwegingen. Maar het grote punt van dit hele hoofdstuk is dat daar iets bedoeld wordt, iets beoogd wordt met ons leven en deze wereld. En volgens mij is dat ook waar Christus voor kwam. Waar hij op uit was, zodat we allemaal spelende kinderen van God zullen worden. En dat is ook de uitwerking in het Nieuwe Testament in de brieven. Hè? Want als mij nou iets opvalt aan die brieven, dan is dat die nog wel eens worden gestuurd aan mensen die bepaald niet genieten van God en het leven met elkaar. Als je die Nieuwe Testamentse brieven leest, is het vaak aan gemeentes waar heel veel gedoe is. Sowieso dat die mensen al niet heel erg goed met elkaar door één deur kunnen. Allerlei aarzelingen hebben, dingen gaan ook mis op geloofsgebied. Men begrijpt soms maar half waar het om draait in het geloof. Dus de vreugde in God is over het algemeen ook niet heel prominent aanwezig. En dan lees je die brieven van Paulus en dan kun je zeggen, goh, dat zijn ook wel moeilijke brieven en ingewikkeld. Maar die zijn uiteindelijk allemaal heel praktisch in die end. Hè? Als je de Romeinenbrief kijkt ook. Het eindigt met de hoofdstukken praktisch tot en met. En dan gaat het elke keer in de kern er toch over. Dat je juist zoveel vreugde vindt in het leven met de broeders en zusters en met God. Dat is heel vaak waar het op uitdraait in die brief. Hè? De vreugde en de ontspanning van het leven met God en elkaar. Dus dat is wel een doorgaande lijn, denk ik. Nou kan ik me voorstellen. Hè, dus wat ik wilde zeggen, in de navolging van Christus leren we dus het leven waarderen en op de juiste wijze ook invullen. Maar we zijn er nog niet. Ik kan me namelijk voorstellen dat iemand zegt, ja, dat is veel vrolijkheid en licht vanavond. Maar als ik het slot van het hoofdstuk lees, dan lees ik wel iets anders. Dan lees ik namelijk toch een zekere ernst. Het gaat wel ergens om en het is niet om het even. Sterker nog, er klinkt een indringende oproep om te luisteren naar vrouwenwijsheid. Want, zo staat er gewoon letterlijk, als je aan haar voorbij gaat, zal het niet zijn tot je voordeel, maar tot je oordeel. Botst niet met elkaar. Ja, bij ons vaak wel. Dan denk ik dat het een het wint van het ander. Dat wij het gevoel hebben waar mensen spelenderwijs door het leven gaan met God en elkaar, is daar niet een stuk ernst verloren wat er toch zou moeten zijn. Maar andersom, waar men in grote ernst bezig is in het leven met God en elkaar, nou, daar is die vreugde waar we hier over lezen vaak ver te zoeken. Ernst. Wel, bij ons gezien is ernst niet zoiets als zwaarmoedigheid, zwartkijkerij of zwartgalligheid. Iets waar je somber van wordt. De wolken voor de zon. Duisternis in de ziel. Ernst is ook niet per se dat je vrolijk wordt. Ernst heeft te maken met dat je alles op zijn waarde schat. He, dus dat je het leven zoals door God bedoeld serieus neemt. En dat je daar niet aan voorbij gaat. Dus dat je ernstig neemt wie zijn wij voor Gods aangezicht. Maar ook wie is God voor ons. In die zin is het avondmaal heel ernstig. Dan gaat het over onze diepste verhouding met God en elkaar. Maar dat staat toch ook in het teken van de vreugde. Dan wordt heel serieus genomen wie wij zijn aan de avondmaalstafel. Dat Christus voor ons moet sterven. Dat zegt toch iets over het leven van ons allemaal. Dat is niet alleen maar dat je zegt, nou, er kan af en toe wel een keer iets beter. Het gaat niet allemaal helemaal goed in mijn leven. Dan gaat het in de kern erover dat we redding nodig hebben. Dus dat wordt ernstig genomen. Maar er wordt ook ernstig genomen wie God is. Dat God een God is van genade en liefde die het niet wil aanrekenen, liever zelf wegdraagt. Dus ernst is dat serieus nemen. En dat Christus nou is gekomen om het licht aan te doen, de gordijnen open te schuiven, de deur open te zetten. Ernst en vreugde zijn een hele goede combinatie. Want zonder ernst kun je niet eens voluit genieten, dan wordt het al oppervlakkig. Waar geniet je eigenlijk van? Wat vier je hier op deze plek? Waarom zijn we zo blij als we hier zijn en zingen we een loflied? Lofliederen. Waarom doen we dat? Waarom is het je zo'n vreugde? Dat je bij Christus zijn gemeente mag horen. Dat Christus is gestorven aan het kruis. Wat geef je dat dan? Nou, maar ernst en vreugde met die combinatie ervaar je tot in het diepst. Waarom ben ik hier? Waartoe is God mij in Christus genadig? En ik geloof, als je het verlossingswerk van Christus serieus neemt, dan word je een spelend kind. En de bedoeling is dat we dat allemaal zullen worden. Dat die vreugde er weer komt in ons leven en is, met God en met elkaar. En die vreugde op zo'n manier dat het bijna zo zou zijn als we elkaar morgen tegenkomen. Als ze ons zien, dus als ze ons meemaken, hè, want wat gaat het dan over, de praktijk van ons leven. Dat ze dan een lichtglans van de eeuwigheid zien. Om het maar zo te zeggen, in die lach van jou herken ik iets van de glimlach van de eeuwige. Dat plezier wat jullie nou met je meedragen. Zou dat niet iets zijn van de vreugde die er was in den beginne? En die er vandaag mag zijn. Dankzij Jezus Christus. Amen. Naast dat wij zullen danken, zullen we ook voorbeden doen deze zondagavond. We bidden voor de langdurig zieken en eenzamen. En we denken ook aan de mantelzorgers en bezoekers om hen heen. We bidden om moed en geduld om vol te houden in biddend opzicht tot de Here. We bidden voor de slachtoffers en nabestaanden van de storm de afgelopen dagen. Hier in Nederland, maar in Frankrijk was het ook. Heeft het nodige veroorzaakt. Helaas ook mensen die het leven erbij hebben gelaten. Ook in Nederland een slachtoffer. We bidden voor de veehouders in de zorgen vanwege nog steeds veesterfte veroorzakend blauwtongvirus. Laten we nu samen danken en bidden. Heer onze God, liefdevolle Vader. Wij danken u dat uw Zoon Jezus Christus is gekomen. Om de vreugde van het begin hier vandaag ook mogelijk te maken. Dat dat uw verlangen is, dat wij mensen zullen zijn die de vreugde ontdekken en leren van het leven met u en met elkaar. O God, wij bidden u ook, vorm ons door uw wijsheid, ook juist in het leven van alle dag. Wij bidden u dat, omdat er zoveel dwaasheid is in de wereld en niet in de laatste plaats in ons eigen leven. Wij willen u ook eerlijk beleiden, we vinden ook vaak onze vreugde en zoeken het ook vaak ergens anders in dan in het leven met u en elkaar. Vergeef ons dat en vorm ons daarom ook. En zo vragen wij u dat u met uw Heilige Geest ons als gemeente opbouwt, maar ook persoonlijk. Ons zegent op de weg die u gaat met ons leven, ook een komende week. In wat er van ons wordt verwacht, wat wij ervan verwachten. Wees ons nabij. En laat ons leven als mensen die mogen leven in het vertrouwen, begenadigd te zijn door u en uw liefde te hebben ontdekt in uw Zoon Jezus Christus. Vanwege uw ontferming mogen we bidden voor elkaar. We willen dat vanavond doen voor de langdurig zieken en eenzamen. En we denken ook aan de mensen om hen heen, de mantelzorgers en anderen die zich inzetten. We bidden om moed en geduld om vol te houden. Ook als het zo zwaar kan zijn, de weg is lang. En soms is het uitzicht niet zo hoopvol of anders dan we zouden willen. We bidden om kracht en moed. En vooral om uw nabijheid. Om steeds weer die ervaring dat we de weg niet alleen hoeven te gaan. En zelfs ook in alle zorg en wat er van ons wordt gevraagd. U ook een God bent die wilt dragen en voorzien. Heer, wij bidden ook voor de slachtoffers en nabestaanden van de storm de afgelopen dagen. Dat heeft het veel veroorzaakt, maar ook veel leed. Wij bidden om uw nabijheid, om troost en kracht ook juist in verdriet. En ook bij allen die hierdoor zijn getroffen, vragen wij om uw nabijheid in die omstandigheden. Heer, we bidden vanavond ook in het bijzonder voor de veehouders, voor alle zorgen die zij ook kennen vanwege nog altijd het blauwtongvirus wat aanwezig is. Wij bidden dat daar ook spoedig een uitkomst in gevonden mag worden. Dat er ook andere tijden zullen komen. Maar we bidden ook dat u ze nabij bent. Ook in deze tijden waarin er al zoveel op de boeren afkomt. En daarom bidden we ook dat u voor hen ook zorgt, voor de gezinnen. En ook in alles wat dat ook met je kan doen, wat je meemaakt. En hoeveel dat ook doet. Heer onze God, we bidden ook vanavond voor de wereld waardoorheen onze levensreis gaat. Waarin zoveel gebeurt wat ons de hoop ontneemt. Maar wij danken u dat we weten van uw belofte voor Israël, voor de volkeren. En wij bidden omwille van alles wat er gaande is. Laat uw beloofde toekomst niet verre van ons zijn. Dit alles bidden we u in Christus naam. Amen. Ons slotlied is uit Weerklank, Psalm 149. En dat is wel duidelijk. En dat is ook zeker in deze vertaling heel duidelijk. Het is eigenlijk hoe zou je het anders kunnen omschrijven dan een vreugde-explosie. Hè? Volk van God, loof heb die u schiep, Israël, dank heb die u riep. Hè? Zo danst in het morgenlicht, heel Gods volk voor zijn aangezicht. Nou, dat is misschien niet het eerste beeld wat we van onszelf hebben. Maar we voelen aan wat dit lied zegt. Daar mogen we ons ook niet zomaar aan onttrekken. Zou het ook niet Gods bedoeling zijn met ons leven? Dus dat zingen we. Psalm 149, 1 en 2. Maar dat doen we niet nadat er eerst gelegenheid is geweest om uw gaven te geven. En zoals u hebt gehoord, de collectedoelen, kerkbeheer en open doors. En de gaven kunt u ook thuis overmaken. Of dan in de collectezak doen uiteraard. Dus de collecte. En daarna als een afsluitend loflied Psalm 149, 1 en 2 uit Weerklank. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Het moment dat we het weten.